Goedenavond, geliefde. Althans, het is voor u avond. Goedenavond, geliefde. Middag. En het zonnetje schijnt nog heerlijk. En als ik zo naar buiten kijk, is dat wel een mooie dag na best heel wat koude dagen. Maar dat is helemaal alleen maar aan de buitenkant. Aan de binnenkant wilt u met me opslaan Psalm 121. Die wil ik graag met u lezen. Psalm 121. Psalmen zijn heel rijk. Heel rijk in het onderwijs dat ze geven. In de gemeenschap die we mogen hebben met de Heer Jezus en met de Vader. Door de Heilige Geest. Dus de warmte, de werking en het ware wezen van God. Psalm 121. Ook een hele bekende psalm. En er staat ook boven bij mij. God is de getrouwe bewaarder van zijn volk. Dat is een mooie uitdrukking. Ik heb het boven gezet, de herder is nabij. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet! De bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Ik kijk altijd, bij mij staan die naast elkaar in mijn Bijbel, is Psalm 123. En dan lees ik altijd de eerste vers daarvan. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zodat we echt zien, ja dit is, hè? Ik hef mijn ogen op naar de bergen, maar dat heeft te maken met dat de Heer is daar. Hè? Dus ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. En dan kom ik aan het eind van Psalm 124 deze woorden tegen. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik der vogelwangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan krijg je zo, de volgende psalm begint met die op de Heren vertrouwen. Zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Dat zijn van die mooie uitdrukkingen, als ik het zo mag zeggen. En ik las vanmorgen op Psalm 87, en dat eindigt zo. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Heel rijk. Dat we direct zien waar ligt ons hart. Waar ligt ook onze bestemming? Waar ligt ons leven? Waar is God mee bezig in mijn leven? Zullen we bidden. Vader, we danken u zozeer dat we uw woord mogen hebben. En daarin zien wie de Heer Jezus is. Zo wonderlijk. En dat de Heilige Geest gekomen is om ons dat te onderwijzen. Dat wij nu dat onderwijs mogen zien dat u zelf geeft. Zodat we mogen vertrouwen op de levende God. En dat we u mogen danken, loven en prijzen. Voor de grootheid van uw genade. En zo uw nabijheid, dat we die zo mogen ervaren. Dat in alles de Heer Jezus de eerste is. We zeggen u daarvoor dank. En dragen zo deze middag aan u op. Bidden, Heer, dat gij ons wilt bemoedigen, versterken. En aanspreken als dat nodig is. U weet wat nodig is voor ieder van onze harten. En we zeggen u dank voor wat u doet. In Jezus' naam. Amen. Ik ga nu even terug naar Jozua. Naar Jozua. En dan kom ik iets tegen. En voor nog in dat eerste hoofdstuk. Het gaat me dus er niet om hoe snel de reis gaat. Maar wel dat we zo met de Heere op reis mogen zijn. Dat we zo mogen weten wat de Heere ons geeft. En wat, vooral wat nodig is in ons leven. En ik kom dus, wanneer ik Jozua lees, en ik lees er doorheen, en ik heb gelezen in Exodus, waar Jozua begint, daar hebben we het ook over gehad. Je leest ook de Deuteronomium heen, en je ziet dan dat ze, het volk is zo langzaam, en misschien niet kwaad om even dat eerste daar te lezen in Deuteronomium. Dat is toch altijd, tenminste voor mij, is dat altijd weer schokkend. En ik vraag me af, in hoeverre slaat dat ook op mij? In Deuteronomium 1 en vers 2, 11 dagreizen zijn het van Horeb, door de weg van het gebergte Seir tot aan Kadesh Barnea. Zie je dat? 11 dagreizen. En het is geschied in het 40ste jaar, in de 11e maand, op de 1e der maand, dat Mozes sprak tot de kinderen Israëls, naar alles wat hem de Heere aan hen bevolen had. Een heel leven. Een heel deel van het leven in ieder geval is voorbij gegaan. En wat zitten we daarmee? Dan is er alleen maar een weerstand tegen alles wat van God is. En dat is juist hetgene, we willen niet zozeer over de weerstand spreken, maar misschien over hetgeen we allemaal tegenkomen. Soms is dat onszelf. En dat kan het minste zijn. Maar we dingen tegenkomen. En wat gaan we daarmee doen? Of zien we wat er aan de hand is? Nou, dan kom ik terug bij Jozua. Dan wil ik daar een paar versen met u lezen. En laten zien waar we daar naartoe gaan. Jozua. Hoofdstuk 1. En zo Jozua die spreekt tot het volk hier, vers 12. Jozua sprak tot de Rebunieten en Gadieten en de halve stam van Manasse, zeggende: gedenkt aan het woord het welk Mozes, de knecht des Heren, jullie de geboden heeft, zeggende. Dus dit is al, ja, Mozes is 40 jaar bij hun geweest. Nu is Jozua, zoals dat staat in het eerste van het hoofdstuk, het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geven. En dus, dat is wel een hele zaak, want voor 40 jaar heeft Mozes hier die leiding gehad, en God heeft hem nu weggenomen. Je zou kunnen zeggen, hij was niet ziek, zwak of misselijk. Maar God heeft hem gewoon weggenomen. En hij stelt een andere leider in de plaats. Dan denken we misschien dat die moet wel hetzelfde zijn. Nee, Jozua was heel anders. Maar die heeft wel een hele opleiding gehad. Dat had Mozes ook gehad. Maar op een heel andere manier. Mozes was een heel andere man. En nu komt Jozua eraan. En dan zegt de Heere tegen hem: oké, hier, nog 3 dagen in vers 11 van Jozua 1. Over nog 3 dagen zult gijlieden over deze Jordaan gaan, dat gij ingaat om te erven het land, terwijl ik de Heere uw God uw lieden geeft om te beërven. Nou, wanneer we dat zo lezen, dan zeggen we, zo, dat is wel een hele klus, dat is een hele hap, en wat moet ik hier nu direct van leren? Wat gaan we overwinnen? Want de mens is altijd bezig met het overwinnen. Maar het houdt toch meer in. En dan lezen we verder. En daar staan deze woorden hier in vers 15. Totdat de Heere uw broederen rust geven als lieden. En dat zij ook erfelijk bezitten het land dat de Heere uw God hun geeft. Als dan zult gij uw lieden wederkeren tot het land uw erfenis en zult het erfelijk bezitten. dat Mozes de knecht des Heeren Ulieden gegeven heeft aan deze zijde van de Jordaan. Zo deze Luthersticking aan deze kant van de Jordaan. Maar het gaat er hier om, wat is nu de bedoeling van alles? En dat is hier heel duidelijk in vers 13. Gedenk aan het woord welk Mozes de knecht des Heeren Ulieden geboden heeft, zeggende, de Heere uw God geeft Ulieden rust. En hij geeft u dit land. Wat is nu het belangrijkste in het leven? Dat is rust. Maar de gedachten die we soms hebben aan bepaalde woorden zijn wel iets anders dan wat de bedoeling is. Want wat is rust? In het algemeen beschouwen we rust als het, je zou haast kunnen zeggen, van het genieten van niks doen. Dat is allerminst het geval. Nee, God heeft een plan, God heeft een werk. En nu gaan we in vertrouwen, in de rust met hem, in de verwachting van hem, dit leven leiden in zijn rust. Dat is heel iets anders. Bedoel, als ik zeg, ja, ik moet even uitrusten, ik heb wel hard gewerkt vandaag. Ja, nou, dan weten we allemaal zo'n beetje wat dat moet betekenen. Maar wanneer God het heeft over zijn rust, dat is hetzelfde wanneer we zeggen, de zevende dag is een rustdag. Is dat dan een dag van niks doen? Nee. Nee, absoluut niet. Nee, het is een dag om in volharding, maar ook tegelijk in voldoening en ook in de volheid van het leven te zien wat Gods bedoeling is voor ons leven. En dat is iets heel anders. Dus het rusten, laat ons even dat vers lezen, dat is in Matthäus. In Matthäus. Matthäus 11. Als ik het goed heb, Matthäus 11. En we zullen wel zien of we hier komen of niet. Maar het gaat erom dat we deze dingen pakken. Hè? Matthäus 11. En dan krijgen we daar een vers. De Heer Jezus, die is hier aan het spreken. En die zegt, en ik ga een paar versen erbij lezen. Vers 25, Matthäus 11. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. U ziet al, om te beginnen, is het de bedoeling dat we het geloof hebben van een kind, en zo tot de Heer Jezus komen in de volheid van zijn leven. Zo, ja, Vader, want al zo is het geweest, het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en dien hij de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En wat een wereld van vermoeidheid en belasting. Ik bedoel niet de belasting van de overheid. Er is een andere overheid die veel meer belasting geeft. En die wordt niet gekend. Wordt vaak wel naar geluisterd, maar die wordt niet gekend. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dus ik ga u niet stoppen van uw dagelijks werk. Nee, dat is niet eerst de bedoeling. Ik zal u rust geven. Dat is een rust om te leven zoals God dat bedoelt. Het is een rijkdom om rust te hebben, niet om niks te doen. Dat is geen rust. Dat houdt alleen je gedachten maar in beweging meer dan ooit. Maar als je een rust hebt in de Heer Jezus, dat kan zijn in het midden van hard werk. Dat kan zijn in het midden van problemen, moeilijkheden. Maar het oog op hem is rust. En daar gaat het om. En daar gaat het om in de hele Bijbel. Daar gaat het God om. Daar gaat het de Heer Jezus om. Daar gaat het werk van de Heilige Geest om. En als ik het zo bekijk, dan zien we in het christendom zien we alleen maar meer bezigheid. Meer bezigheid. Wat een rust om de Bijbel te nemen en te zien wat God tegen ons zegt. Ik hoop dat we straks nog een eentje verder in gaan. Want dit is echt belangrijk. Wat was het? En dat is zo mooi, het hele verhaal van Mozes, Jozua en die daarop volgt, is rust. God die wil zijn volk in de rust in zijn land brengen. En het is door ongeloof dat ze daar niet komen. Door zelfwil. Wat betekent het nu als ik me overgeef aan die levende God? Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij wil me in die rust bij hem brengen. En laten zien, één dag tegelijk, maar luister naar wat ik heb. Rust, zoals ik al gezegd heb, is niet een kwestie van niks doen. Zelfs wanneer je misschien wat qua handenarbeid, werk, niet veel te doen hebt. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat wij zien op de overste leidsman, de voleinder van het geloof. Hij die onze wegen leidt. Hem vertrouwen in alles. En dat is wat anders dan niet meer werken. Dan klaar zijn met je baan of wat dan ook maar. Nee, de rust ligt erin dat ik vertrouw hem. Ik wil u nog een tekst meegeven. Ja, dus ik denk dat voor mij is dat in ieder geval een bijzondere tekst. Gaat helemaal terug naar Genesis. Genesis 22. Heel bijzonder. Ik kan niet anders zeggen. Ik zou niet weten hoe ik het uit moest drukken. Maar in ieder geval, daar is het wel. En het is niet dat het woord rust daar zozeer in voorkomt. Het is alleen maar dat het daar gezien wordt. Het is niet of dat ik de woorden spreek. Het gaat erom, kunt u zien wat God zegt? En kunt u dat zien door degene heen waardoor hij doorspreekt? Zo, hier is het. Zo, Abraham die is onderweg. Die gaat op weg en dan is hij onderweg met Isaac. Want hij heeft een opdracht gehad van God. En neem uw zoon, dat is in het begin van hoofdstuk 22. Hij zei, dan neem u nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar, tot een brandoffer, op een van de bergen, die ik u zeggen zal. Nou, dat is toch wel een hele dreun. Ik kan het geen eens een klap noemen, dat is een hele dreun. Hoe ga je daarmee om? Wil God dat hij zijn zoon opoffert? Ja. Ja. Maar niet zoals wij denken. Maar de proef moet er wel in zijn. En dan komen ze tot die plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag. En Abraham die zag dat. Het moet een hele gebeurtenis geweest zijn. Een hele testing voor Abraham. Dat kan niet anders. Maar hier is het. Dus in vers 4 van hoofdstuk 22 van Genesis. Hier heb je echt dit wat er bedoeld wordt met de rust. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongeren, blijf gij hier met een ezel en ik en de jongens zullen heen gaan tot daar. Als wij, zie je wat hij zegt? Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Wat was de opdracht? De opdracht was dat hij daar zijn zoon aan God zou opdragen. Wij kunnen misschien die beweging niet helemaal volgen, maar het is wel een machtig werk dat Abraham zijn zoon ook opdroeg, want daar is het hele beeld van God de Vader en God de Zoon. Die God de Vader die heeft wel zijn Zoon opgeofferd. Hier, hij gaat door. En dus Abraham nam het hout, het brandoffer, en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide: Mijn vader. Hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot brandoffer? Dit moet wel heel moeilijk geweest zijn om dat te beantwoorden. Maar Abraham had het antwoord. Zie je dat? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Ah, God heeft het offer. God heeft dat brandoffer. Wat is dat brandoffer? Nou, dat weet u wel. Dat is de Heer Jezus Christus aan het kruis. Dat is het offer dat de Heer, dat God de Vader gebracht heeft. En hier krijgen we een geweldig beeld, een bijzonder beeld. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde dat altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Hoe ver gaat dit? Hoe ver gaat dit? Ah, u ziet, ten volle. Ten volle. Ja. God die riep wel in relatie tot Abraham. Strek je hand niet uit naar de jongen. Maar God ging wel door met het offer. Ziet u dat? God laat een beeld zien van wat het zal zijn. Maar hij houdt zijn hand niet terug. Hij geeft een volledig offer. Voor u en mijn zonde. Voor u en mijn rust. Hij bedoelt dat wij een rust hebben. Ze gingen hier offeren. Ze gingen hier aanbidden. Waarin? In de rust. Je ziet geen overdadige bewegingen van Abraham, noch van Isaac. Je ziet alleen maar in de stilheid. Zie je die rust van deze mensen. Hier is een rust, geliefde, die we eigenlijk maar weinig zien. Zo'n overgave. Ik heb van de week nog geluisterd naar iemand die sprak aan overgave. Vele jaren geleden heb ik al gezegd, overgave is de eerste gave en de grootste gave. En die sprak daaraan. Heel mooi. Heel van genoten. Ja. De eerste gave is de overgave. Mijn vraag aan u zou kunnen zijn. Hebt u een overgave naar deze God, die zijn zoon niet terughoudt, die wel u het beeld ervan geeft wat het zal zijn, Golgotha, het kruis, maar hij houdt niet terug. Hij wil niet dat wij hetzelfde doen, maar hij houdt niet terug. Hij laat zien. Er is geen zonde bij God. Maar wel bij de mens. Is het dan niet wonderlijk dat God zijn zoon geeft voor de zonde van een ander? En nu mogen wij daarnaar kijken, naar het kruis, en zien de overwinning die daar is. En zien, God moet wel van mij gehouden hebben om dat te doen. Hij moet wel heel veel van mij houden om dat te doen. Wat een redding, wat een belevenis, wat een nieuw leven, wat een rust. Ah, nu zijn we bij het woord gekomen. Nu zijn we bij het woord, wat een rust. Wij mogen die rust ingaan. Hem. Hij is de rust. We zullen dat ook zo nog zien, maar... U ziet dus hier, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon, zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde het altaar en schikte het hout. En bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij, niet hebt onthouden. O, is dat niet wonderlijk? Is dat het geloof dat we weten dat Gods weg, we zingen dat als een liedje heel mooi, maar de realiteit ervan, Gods weg is de beste. Hey, misschien denk ik dat ik een offer kan brengen voor God door. Nee. God heeft het offer gebracht voor u, voor mij. En wat is dat voor? Rust. Als u kijkt door het onderwijs wat we gehad hebben en waar we mee begonnen zijn even geleden, in Exodus, wat was dat? Het was een onderwijs van rust. Dat we die rust mogen hebben in God. Wat betekent dat? Dat betekent dat we onszelf overgegeven hebben aan God en dat we God vertrouwen voor ons leven. Dat het dus niet zomaar een kwestie van godsdienstig zijn, religieus zijn, of mooi naar kerk gaan of iets dergelijks. Nee, ons leven is in zijn hand. Ah. En even goed begrepen, daar kan hij mee doen wat hij wil. Hij is ten eerste alwetend. Hij is ook alziend. En hij is ook alomtegenwoordig. En er is absoluut niets dat hij niet weet, dat hij niet ziet, dat hij niet kan veranderen, of wat dan ook maar. Er is niets dat buiten God omgaat. En wat een rust dat het brengt, wanneer we deze God zo vertrouwen, net als dat we hier zien bij Abraham. En dat is de bedoeling van de rust. Zo rusten in een volbracht werk van de Heer Jezus Christus, dat hij heeft mijn leven in zijn hand. Ik heb het niet in mijn hand. Ik heb niks in mijn hand. Ik kan niks veranderen. Ik kan niks verbeteren. Ik kan alleen maar doen. Als ik dat gewillig doe, hem gehoorzamen. Dat is alles. Eigenlijk heel simpel. Het moet ook heel simpel zijn, want anders is het te veel voor mij. Geliefde, we hoeven niet te denken dat we van alles moeten kunnen. Nee, we hoeven alleen maar te luisteren. Te luisteren. Wat wilt u dat ik doen zal? Nou, dat is, ja, is dat niet een vertrouwen? Een vertrouwen? Nou, dus het gaat erom, wanneer we door Exodus dat lezen, ook wanneer die mensen daar uit Egypte komen, door die Rode Zee heen, door de woestijn heen, wat zien we dan? We zien een voortdurend ongeduld. Een dit kan niet. En ze willen eigenlijk hun eigen weg. Is daar een rusten? Nee, er is geen rusten. En iedere keer weer komen we terug. Het is zo mooi wanneer Naomi zegt tegen Rut: zou ik geen rust voor u zoeken, dat het u wel gaat? Geliefde, wat een geweldig iets wanneer ze rust zoeken. Zoekt u de rust van de Heer Jezus in uw leven? En wat we hier net zagen, dan ben ik weer terug in Matthäus, en dat zien we dus zo scherp, dat wanneer we dus door het leven van Mozes en van Jonathan en van Jozua gaan, dan zien we die rust. De bedoeling is de rust. Doen zoals het God het zegt. Wat is dat eenvoudig, hè? Als er voorgelegd wordt aan je, dit is de bedoeling ervan. Hé, hey, Dat is mooi. Dat is mooi. Vindt u dat ook mooi? Dat het zo voorgelegd wordt dat je mag rusten. En nu komen we daar bij deze tekst van Matthäus. Komt herwaarts tot bij alle die vermoeid en belast zijn. En wanneer u in deze wereld leeft, dan is dat vermoeiend. Vermoeiend. Want aan alle kanten word je toch geprobeerd. Ja, en dan geef je zelf ook nog een helpje, er zelf nog een handje aan mee, dat ja, dat zal wel goed zijn. Allemaal onze beslissingen. Maar hebben we werkelijk gezien of dat dit is wat de Heere wil? Bent u bezig met wat de Heere wil? Dag voor dag draagt hij ons, die God is ons heil. Zullen we eerst aan hem vragen voordat we? Of gaan we zo verder? Ja, en hier geeft hij het. Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En u kunt niet anders zeggen dat deze wereld is zo belast. Er is zo'n gruwelijke onrust. Er is geen plaatsje waar je naartoe kunt gaan waar het niet onrustig is. Anders word je wel bereikt op de een of andere manier om je onrust te geven. Hey. Maar hier is de Heer Jezus. En ik zal u rust geven. Er zijn geen twijfels daar. Er is een absolute aanspraak. Luister je? Ik zal u rust geven. Is de mens daarmee bezig? Nee. Nee. Opdrachten genoeg. En allerlei ideeën, die zijn er ook genoeg. Maar rust. En betekent dat niks meer doen? Nee. Nee, dat betekent gewoon naar de Heer luisteren en zien, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, dat is het begin van Jozua. Jozua is 40 jaar onder Mozes geweest om te leren. Hij heeft al gestreden op allerlei manieren. En nu, Mozes weg, gaat hij verder. En God zegt, oké, Mozes, mijn dienstknecht is gestorven. Nu jij. Je gaat dit en dit en dit. En er zal niemand tegen je kunnen zijn. Want we gaan gewoon door. Ja, als God dat tegen je zegt, dan wil je toch wel verder. Mag ik u vragen, hebt u dat soort aanspraak met God? Heeft God die aanspraak met u? Of is het zomaar een beetje, nou ja, ik lees mijn Bijbel wat en voor de rest. Nee, wat zegt God tegen u? Bent u aan het doen wat God wil dat u doet? Of is dat bij u niet bekend? Of gaat u gewoon uw eigen gang? Zie, dat zien we dus helemaal, dat patroon zien we helemaal in Exodus bij het volk van God. Ja, oh ja, dat is het volk van God. Maar deden ze wat God wilde? Nee. Klagen, kermen en ga zo maar door. Nou, wat schiet je daarmee op? Wat een vrijheid is er, en dat geeft de Heer Jezus ook iedere keer aan, en dat zien we ook in de epistels wanneer we lezen van Paulus. Wat zien we dan? De vrijheid in de Heer Jezus. Ja, hij is onze vrijheid. Het leven in hem is vrijheid. Betekent niet dat we niet te maken hebben met een wereld, maar die wereld, die is niet de eigenaar van mijn leven. Dat is de Heer Jezus. Wie is de eigenaar van uw leven? Of denkt u dat u dat zelf bent? Dan hebt u het al helemaal mis. Nee, dan wordt u gedreven door. Kijk het maar eens na. Geliefde, wat een geweldige bijzonderheid is het dan om te weten dat de Heer die wil leiden. De Heere is mijn herder. En zoals we dat ook gelezen hebben in Psalm 121. Dat we erop kunnen vertrouwen. De rust die dat geeft. Dat betekent niet dat het mijn werk wegneemt. Het betekent niet dat me een leven geeft met hem die de rust is. Daar is de vrijheid. U ziet dus hier, we zullen dit nog lezen. Dus komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als me dat nou niet direct vervult, dan zou ik dit zo vaak lezen totdat het wel zou doen. Zodat het werkelijk, ik zou wel zeggen, de overhand heeft in mijn leven. Dat ik wil dat God die rust geeft in mijn leven. Heb ik dat verdiend? Nee. Het gaat niet om verdiensten. Ik kan niks verdienen. Hoe zou ik nou iets kunnen verdienen? Dat is net als zeggen, een blinde gaat een mooie tekening maken. Dat gaat niet. En zo zijn er veel voorbeelden. Ik wil toch even verder met u. En dat is in hoofdstuk 4 van Hebreeën. Er zijn heel wat dingen die erop wijzen. Op die rust. Dat God wil dat we in de rust leven met hem. En dan staat er ook, dat lezen we dan verder in Jozua. Hij zal uitdrijven. Dat is natuurlijk een geweldig iets. En in Numeri wordt, zegt de Heer zelfs, wilt u me tergen? Dan wordt het, God die gebruikt het woord tergen. Dat de mens zo tegen kan zijn, dat hij tergt de Heer. Goed, we zijn hier in Hebreeën 4. En ik ga daar gewoon beginnen met het lezen. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte, ziet u dat? God die wilde dat volk leiden in het beloofde land, zodat ze vrij zouden zijn. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja, en allerlei tegenspraak, maar Gods belofte. Het is geweldig om een belofte van God te hebben. God, wanneer God belooft, hij is ook bij machten. Gaan we eventjes weg soms van het feit dat God almachtig is? Ze vertrouwden hem niet. Want toen ze voor de Rode Zee zaten, toen wisten ze het al niet. Toen ze zonder water en brood zaten in de woestijn. Ja, nou gaan we er allemaal aan. We hadden in Egypte moeten blijven. Als u in Egypte gebleven was, dan had u nooit geleerd wie God werkelijk is. Als u niet uw volledige leven overgeeft aan de Heer Jezus, dan zult u nooit leren hoe groot uw God is. Mijn vraag aan u is ook direct, hoe groot is uw God? Kunt u uw God vertrouwen? Kan hij voor u zorgen? Als u eenvoudigweg doet wat hij zegt. Allemaal heel simpel. God die vraagt geen bijzonderheden. God die vraagt niet iets dat hij niet zou kunnen verwerken in uw leven. God kan dingen in uw leven verwerken die u nog nooit gezien hebt. Die verrijken. Die bouwen op. Die geven kracht. Die geven vernieuwing. Die geven het leven. Ik zou nog graag het een en ander vertellen, maar ik zal eerst hier de Bijbel lezen. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Dus dat nagelaten zijnde is ongehoorzaamheid. En, even er heel duidelijk bij, dan is er geen rust. Veronderstel dat u gevraagd werd om een beschrijving te doen van rust. Hoe zou die eruit zien? Hoe zou u rust laten zien? Hoe weet u dat er rust is in het leven? Is er rust in uw omgeving? Ik zou haar zeggen, ik verwacht het niet. Er is niet veel verwachting aangaande rust. Waarom niet? Omdat de wereld kent geen rust. Het is net als een modderpoel, zo blijft het aan de gang. En Jesaja schrijft ook daarover. We gaan nu verder. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Hè? Ze hebben het wel gehoord, maar niet geloofd. Durft u tegen God te zeggen, ik geloof u niet? Dat is wel een heel groot wantrouwen tegenover God. Dat is wel heel erg in ongeloof. Dan is het niet, geen wonder dat de mens er zo bij zit. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Hey, dat is net als wat de Heer Jezus zegt daar in Matthäus 11. Dus als je gelooft, dan is de rust. Dus kan ik dan zeggen dat als je geen rust hebt, je geen geloof hebt? Ah, het wordt allemaal zo raar verwoord soms. Ik heb er jaren mee te maken gehad, voor mezelf. Oh, het is heel anders. Rust, geloof en rust gaan samen. Gaan samen. Is dat geloof? Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Nou, hier verder kijken. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Ja, zie je, als je God niet gelooft, dan krijg je ook geen rust. En nogmaals, rust is niet wat de meeste mensen denken. Ik heb een dag vrij. Ik ga vandaag niet werken. Of wat ook maar. Nee, rust is het hart. Het vertrouwen in God. Het vertrouwen op God. Het vertrouwen dat God het allemaal in de hand heeft. Zo. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af volbracht waren. Dus God heeft van het begin af aan, heeft hij de openheid gehad, je kunt komen en leven. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Ja, daar begint de Bijbel mee, met rust. Is dat niet wonderlijk? Toch wordt er wel veel aan voorbij gegaan, denk ik. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Wel, dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, oftewel ongeloof. Ongeloof. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden. Door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijk wij gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Oh, dat kleine woordje daar even aandacht aan besteden. Heden, nu, vandaag. Oh, vandaag. Wat zou het toch zijn als u vandaag uit de onrust in de rust kwam? Vanuit de dood in het leven. Vanuit het oude in het nieuwe. Vanuit jezelf in de Heer Jezus. Nu, daar is de opening voor u, voor mij. Wat een rijkdom is dat van genade die God ons geeft. Zo bepaalt er wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua, hier is die, Jozua, hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Ja, ze zijn natuurlijk zo ver gegaan, en wat gebeurde er toen? Toen ging iedereen weer zijn eigen weg. Iedere keer kom je daar tegen. Ze gaan hun eigen weg. Het is toch eigenlijk wat, hè? Hoe lang dat deze... de Bijbel hebben we eigenlijk al zo lang. En dan is het zo van de schepping af. Ik moet er toch wel aan denken van dat in de tijd van Noach, en daarvoor. Dat niemand, alleen Noach, zijn vrouw, drie zonen en hun vrouwen, acht mensen uit de toenmalige wereld. Zou het nu veel beter zijn? Ik ga dat niet beantwoorden, want dat is niet mijn zaak. Maar als je dat leest, dan is het toch wel schokkend hoeveel mensen dat dus niet geloofden. En zelfs toen Noach bezig was met die ark, dat ze daar toch wel even schik om hadden. Dat ging natuurlijk wel gauw weg toen die ark klaar was en het water kwam. Ja, maar dan sluit God de deur. Dan is er een dag. O geliefde, wat een verschrikking dat geweest moet zijn. Dat ineens, we hebben in Nederland toch ook nog de watersnood meegemaakt. In die tijd was ik daar ook. En dat is echt een verschrikking wanneer je ziet wat er allemaal gebeurde. Hoeveel mensen het leven gelaten hebben. En dat was nog maar een deeltje van Nederland. In de dagen van Noach was het zonder meer de hele aarde onder water van begin tot eind. Behalve de ark met wie erin waren. Acht mensen. De volgende keer, we gaan nog even verder en dan zijn we bij een volgende keer geland. Dan is het geen water. Dan is het vuur. Respect? Nee. Nee. Iedereen wil zijn eigen weg. En die eigen weg gaat veel dieper dan dat we denken. We willen gelijk hebben. Gelijk. Ja. Wilt u gelijk hebben? Of is er een mogelijkheid voor u dat God werkelijk gelijk heeft? En alleen Hij. Ik heb geen gelijk. Nee, God heeft gelijk. En iedere keer opnieuw is dat een leren. Een leren. Een leren. Ik mag dan wel zijn kind zijn, maar ik moet nog zoveel leren. En ik ben al zo oud, maar toch nog veel te leren. Het lijkt wel of dat het pas begint. Tegelijkertijd, geliefden, het is het waard. O, hoe liefdevol is onze Heiland. Hoe liefdevol wanneer Hij zegt dat aan het kruis heeft Hij al uw zonden gedragen. Wat toch een trieste zaak. Als dat niet aangenomen wordt, dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Dat het volbracht is. Dan zijn er zoveel aardse dingen die onze gedachten trekken, dat we door weggetrokken worden, die we ook willen beleven, of we willen het leven anders. We willen het zoals wij denken dat het goed is. En ik heb nog nooit geen goed denken gehad. Het ligt hem alleen in de Heiland, de Heer Jezus Christus. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Hoe kan dat? Wel omdat het werk volbracht is. De Heer Jezus heeft voor de zonde betaald. De Heer Jezus heeft betaald voor u en mij. Voor ieder die er komt. Dat is zo mooi, dat staat ongeveer een bladzijde terug. In hoofdstuk 2 en vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman, hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggende, ik zal uw naam, mijn broederen, verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie, daar, ik ken de kinderen, die mij God gegeven heeft. Ach, geliefde, het is zo duidelijk. Even terug naar hoofdstuk 4 en vers 9. Er blijft dan een rust over. Rust! Oh, dat was de bedoeling. Daar zijn we mee begonnen. Het ging God om dat volk te leiden tot een land waar ze in rust mochten leven. Een land dat van hun was. God gegeven. God geeft een rust. Hij wil u in een positie brengen in de Heer Jezus Christus die rust is. Rust, mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Ah, wat geweldig dat het allemaal om hem gaat. Dat het allemaal om hem gaat. Hè? Want er blijft dan rust over voor het volk Gods. Het werk is volbracht, daar kunnen we niks aan toevoegen. Wat hij zegt, mogen we doen. Waar hij zegt, mogen we gaan. Het is allemaal in zijn hand. En want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaastigen om in de rust in te gaan, omdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Rusten in vertrouwen op een volbracht werk. Wat een geweldig iets. Want hier, ik lees de volgende versen nog bij. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdende dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en de geest en der samenvoegselen en van merg. En is een oordeler der gedachten en de overleggingen des harten. Zo door zijn woord kan God oordelen. Hey, hij merkt op. Hij ziet uw gedachten. Hij is bezig met u, waar u ook bent. Ik ben blij dat voor u, zowel als voor mij, is het misschien beter dat we elkaar niet zien. Misschien niet eens kennen. Maar dat God met zijn woord, wat inderdaad scherpsnijdender is dan een zwaard. Dat gaat door tot dat hart, tot het leven. En laat zien wie ik ben. Het laat zien wie u bent. Het laat zien wat ik doe. Het geeft een licht erop. En laat zien, Heko, dat deugt niet. Oh, dan altijd belijden en laten zien aan de Heer. Oh, er is vergeving bij God. Er is vernieuwing van leven bij God. Er is de kracht van God. Die is aanwezig om u verder te doen leven. Om u dat leven te geven dat van kracht is. Om door te gaan. Oh, mogen we toch wel op de knieën danken voor wat God gedaan heeft. Door zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. En wanneer we dus gaan lezen van dat volk van Israël. En wanneer dat van eerst met Mozes en dan met Jonathan of met Jozua en dan ook met vervolgingen, soms koningen, en u ziet ze, vertrouwen ze God? Ja, ergens krijgen we dit soort leven. Ergens beginnen we hier en dan komt er een afzakking. Ja. Dat is wel heel triest. Is het niet veel mooier om een stijging van geloof te hebben? Krachtiger, dichter bij hem. Nader mijn God tot u, nader tot u, zij steeds mijn bij. Is er een beter? Hebt u een betere weg? Hebt u die wel eens verteld? Ik heb hem nog nooit gehoord. Ik heb al veel gehoord in mijn leven, maar ik heb nog nooit gehoord een betere weg dan de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Oh, al het andere, het is schuim. Schuim. Allemaal niets. Als je tegenblaast, is het weg. Geliefde, wat een voorrecht dan toch, om een Bijbel te hebben. Om die te lezen, om te zien wat God daarin zegt. Ik zou u willen zeggen dat voor mij, dit is heel persoonlijk even, mag wel meegeven. Voor mij is die Bijbel zo gegroeid voor mijn leven. Of, ik zal het anders zeggen, mijn leven is gegroeid in die Bijbel. Het is veel sterker. Het is veel reëler als dat ik ooit gelezen heb. Het is veel hoger. Het is veel rijker. Het is meer. Gods nabijheid om dit nietige leventje te leiden op een hoger plateau. Nader mijn God tot u, nader bij u, zij steeds mijn bij. Ja, hoger. Nog even. En ik mag naar huis. Ik weet niet hoe lang nog, maar ik zie eruit. Daar is mijn thuis. Niet hier. We mag even hier zijn. En we hebben geen klachten, daar gaat het niet over. Lichamelijk wordt het allemaal ouder. Maar dat geeft niet. Maar daar is mijn thuis. En daarom wil ik nu graag dicht bij hem. Goed luisteren naar hem. En dan is het zo rijk om het woord van God te hebben en te zien. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. U gaat met rust een nieuw leven in. In de kracht van de Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige. Hemelse Vader, we kunnen alleen maar danken, loven en prijzen voor het wonder van genade dat Gij ons geschonken hebt. Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. We bidden, Heer, dat Gij zo ook vandaag nog vele trekt met die koorden van liefde, dat in ieder mag zien wat het is om zo de Heer Jezus te volgen, te zien de blijdschap, de kracht, de vernieuwing, het leven van Hem in ons. We dragen zo een ieder aan u op die hier maar naar mag luisteren. We zeggen u dank voor wat u doet. In Jezus' naam. Amen.